Ik ga beginnen met een heel persoonlijke vraag. Ik begin met de twee vragen. Ik heb een vraag voor de vrouwen en ik heb een vraag voor de mannen. Wie van de vrouwen die aanwezig is, is boven de 65 jaar? En wie van de mannen aanwezig is boven de 75 jaar? Zijn die er? Nou, dat is toch best een aantal. Dat wisten we natuurlijk ook wel van Elim. Ik lees daar vaak overheen als ik het verhaal van Abraham en van Sarai lees. Voor Genesis 16, 10 jaar daarvoor, roept Abraham. En hij roept hem met de volgende boodschap. Abraham is op dat moment 65... 75 zelfs. Hij is op dat moment 75. Als hij geroepen wordt door God met de boodschap, pak al je spullen, ga weg van huis, ga naar de plek waar ik je naartoe roep en ik zal je een zoon geven. Ik zal je vertellen, ik en Rijtse zijn nu in de leeftijd dat we nadenken over kinderen krijgen. Maar ik kan me voorstellen dat als iemand 75 is en Sarai 65, dat je daar misschien niet heel veel zin meer in hebt. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Kunnen jullie het je voorstellen? Ik hoor mensen die het nog wel leuk zouden vinden. Zou je het niet leuker vinden als oma? Als oma dan heb je een soort van de lusten, maar niet de lasten, denk ik. Ik kan het me niet voorstellen, tenminste. 10 jaar geleden. En nu, 10 jaar later, hebben ze een lange reis achter de rug. Zijn tijdens een hongernood in Egypte geweest. En zijn hebben een plek gevonden in Canaan. Hebben hun huis of hun kamp daar opgebouwd. Maar nog steeds is er geen zicht op een kind. Sarai die neemt daar het initiatief. De praktische kant van Sarai komt boven. En die zegt, die belofte die ging over jou, Abraham. En mijn naam werd daar niet in genoemd. Jij zal een zoon krijgen. En bij mij gaat het niet meer gebeuren. Ik ben ondertussen 75. Neem mijn slavin, Hagar. Ik zie het een beetje voor me alsof Sarai de broek thuis aan heeft. Een beetje met een checklist. De lampen moeten nog vervangen worden. De was moet nog gedaan worden. Wil je ook nog zorgen dat de afwas gedaan wordt? En oh ja, we moeten ook nog een kind krijgen. Dat is 10 jaar geleden beloofd. Dat gaat er niet meer worden. Hier heb je mijn slavin. En in het verhaal lezen we ook dat Abraham eigenlijk daar makkelijk in meegaat. Het wordt heel kort verteld. Misschien dat het wel maanden heeft geduurd dat Sarai heeft gepusht. Maar zoals het er staat, lijkt het alsof Abraham heel makkelijk daarin meegaat. Abraham neemt Hagar als vrouw. En op het moment dat Hagar merkt dat ze zwanger is, gebeurt er iets tussen Sarai en Hagar. Je merkt. Nou, de Bijbel is er niet heel duidelijk over. In het MBV wordt geschreven, ze verloor het respect voor haar meesteres. De herziene staatvertaling schrijft het, Sarai was verachtelijk in de ogen van Hagar. Dus het is niet duidelijk hoe zich dat afspeelt, maar er gebeurt iets waardoor Sarai het gevoel heeft dat ze niet meer de meesteres is over de zwangere vrouw. Op dat moment geeft Sarai Abraham de schuld. Dat vind ik ook weer zo'n typisch ding, dat herken ik in mijn eigen relatie. Als ik een plan heb en het werkt niet zoals ik het wou, dan is het zijn schuld. Ik weet niet of andere mensen dat herkennen in een relatie. Ik weet niet of jij het herkent. Ik moet ook wel zeggen dat soms zijn schuld ook echt is hoor. Maar dat is wat Sarai doet. Ze geeft Abraham de schuld, terwijl hij haar plan heeft uitgevoerd. En Abraham die doet eigenlijk iets heel slims. Die herstelt de machtsverhouding. Hij zegt, Hagar is jouw slavin, jij bent de meesteres, jij zoekt het uit. Op dat moment wordt eigenlijk de hele rol omgedraaid. Sarai, die maakt het leven zwaar, staat in het MBV. Maakt het leven van Hagar zwaar. In het Hebreeuws staat het woord Ina daar. En dat betekent iets in de trant van onteren, onderdrukken, het leven onaangenaam maken of het vernederen van iemand. Elke vertaling die je leest, die schrijft het net weer iets anders op. Maar dit is de strekking van het woord Ina. Op dat moment vlucht Hagar weg. En onderweg, terug naar Egypte waarschijnlijk, dwars door de woestijn heen, komt ze bij een waterput. Een waterput was in die tijd een plek van het leven. Daar was dus water, wat erg nodig was als je door de woestijn ging. En daar stonden bomen, dus er was schaduw, er was vaak dieren die daar leefden. Dus dat was de plek waar mensen uitrusten, misschien voor een langere tijd leven. En daar verschijnt een engel van de Heer. Het is het eerst in de Bijbel dat dit gebeurt. En hoe dat allemaal gaat, dat wordt ook niet zo heel duidelijk beschreven. Als ik aan een engel denk, dan denk ik aan iemand in het wit gekleed met vleugels en een aureool. Maar of dat daadwerkelijk zo is, dat weten we helaas niet. Wat wel duidelijk wordt in het verhaal, is dat het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen de boodschapper van de Heer en de Heer zelf. Als je leest hoe Sarai reageert, is het alsof ze God zelf aanspreekt. In die ontmoeting worden twee belangrijke eigenschappen van God geopenbaard. De eerste is God hoort. God heeft je onderdrukking gehoord. God heeft je vernedering gehoord. Vanuit daar wordt de naam Ismaël gegeven. Ismaël betekent eigenlijk God hoort. De tweede eigenschap die naar voren komt is God ziet. God ziet. Sarai zegt, heb ik niet degene gezien die mij heeft gezien? Sarai geeft zelfs God een naam. Het is ook de enigste keer dat iemand in de Bijbel God een naam geeft. El Roi staat er in het Hebreeuws. Dat betekent God die ziet. God die naar mij heeft omgezien. Alleen de boodschap die de Heer brengt, of de boodschapper van de Heer brengt, is een tweeledige boodschap. Er wordt verteld, ga terug, laat je opnieuw verdrukken, laat je opnieuw vernederen door Hagar. En dat is een harde boodschap. Iemand die zwanger is, al een flink eind heeft gelopen door de woestijn, aan het uitrusten is, onderweg naar Egypte, de plek waar ze waarschijnlijk niet opnieuw vrij had kunnen zijn. De rol zou daar waarschijnlijk niet heel anders geweest zijn. Die krijgt de boodschap, ga terug naar de plek waar het moeilijk was. Maar er volgt ook een belofte aan. Je zult veel nageslacht krijgen. Zoveel dat ze niet te tellen zijn. En je zult hem Ismaël noemen. God hoort. En hij zal zijn als een wilde ezel. Hij zal tegenover zijn broeders en zusters leven en altijd in conflict met hen zijn. Ga terug tegenover ontelbaar nageslacht. Eigenlijk een soort van vloek en zegen in één lijkt het, zo interpreteer ik het. Ga terug naar de plek waar je vernederd wordt, laat je opnieuw vernederen, cijfer jezelf helemaal weg. Laat het je overkomen en wanneer je dat doet, krijg je een zoon en krijg je zoon een toekomst. En ik vind dat een dubbele boodschap die ik zelf heel lastig vond toen ik onderzoek deed naar deze tekst. En voor mij ligt het antwoord in het begrip wilde ezel. Een ezel was in het Midden-Oosten een belangrijk dier die de zware lasten droeg, die op het veld aan het werk kon en dat als rijdier gebruikt werd. Er waren geen paarden in die tijd, daar gebruikten ze ezels voor. En een wilde ezel stond centraal voor een ezel die vrij was, die niet de lasten voor een mens hoefde te dragen, die gewoon vrij de natuur in kon, een sterk beest dat in vrijheid leefde. En dat is denk ik dus ook de belofte die Hagar krijgt. Jij moet terug naar je meesteres en je zal opnieuw vernederd worden. Maar daarmee geef ik je zoon en je nageslacht een vrijheid. Omdat op dat moment de zoon erkend zou worden door Abraham. Abraham die de macht had en daarmee zou zijn zoon een vrije zoon zijn. En ik denk dat dat misschien wel is hoe God werkt. We moeten door de moeilijkheden heen om uiteindelijk bij een belofte of bij een zegen uit te komen. En ik denk niet dat God die moeilijkheden geeft, maar ik geloof wel dat hij moeilijkheden gebruikt. Gebruikt om ons te vormen of gebruikt om anderen te vormen. Soms moet je dingen juist tegemoet treden om tot een betere toekomst te komen. En ik denk dat we als kerk daar een boodschap aan moeten nemen. Ik ben betrokken bij verschillende kerken. En in elke kerk waar ik tot nu toe geweest ben, merk ik soms een trend. De kerk is er voor mij. En daar zei je, dat merk je in verschillende dingen. De preek ging niet diep genoeg. Of de muziek spreekt me niet aan. In de kerk waar ik zelf lid ben, is een van de meest geliefde uitspraken: ik word niet gevoed. Terwijl ik me afvraag of de kerk daarvoor is. En ik geloof dat God je hoort daarin, in die boodschap. En ik geloof dat God je ziet. En toch denk ik ook dat we daar af en toe doorheen moeten. Hè? En dat we Gods weg moeten gaan daarin. Als we nadenken over de toekomst van de kerk, staan we dan alleen maar stil bij wat wij vinden, wat wij willen, wat onze eigen verlangens zijn? Misschien op de leeftijd die een deel van deze kerk heeft, denken we alleen nog maar aan: ik wil graag begraven worden vanuit deze kerk. Of kunnen we nadenken over: wat heeft deze kerk te bieden? Wie zijn wij en wat voor boodschap hebben wij voor de wereld? En op welke manier kunnen wij Gods liefde gestalte geven in Drachten en in de omgeving van Drachten? Op welke manier kunnen we Gods liefde zichtbaar maken? Misschien dat we die niet eens gestalte hoeven te geven. Misschien is die liefde er al lang. Alleen moeten wij hem zichtbaar maken voor anderen. En ik denk dat dezezelfde boodschap ook telt voor ons persoonlijke leven. Als ik naar mezelf kijk, dan betrap ik mezelf er wel eens op dat ik op straat loop en bepaalde mensen tegenkom waar ik eigenlijk niet zoveel zin in heb, en dat ik dan maar snel wegkijk, of ik kan zelfs een blokje omlopen. Een collega met wie ik liever niet samenwerk, omdat ik dan bang ben dat ik zelf alles uiteindelijk moet doen. Of misschien nog wel veel dichterbij, het stemmetje die in ons binnenste klinkt, die zegt: je moet door die moeite heen om uiteindelijk het toch af te krijgen, om het uiteindelijk toch te doen. Dat kennen jullie ook van mij, dat ik niet zo heel goed ben in school afmaken bijvoorbeeld. En dan moet ik toch wat gaan doen. Ritsen moest hem omgaan. En ook daarin denk ik dat de boodschap is: God hoort je, God ziet je en toch moet je daar doorheen. God vraagt je om zijn weg te gaan, door de moeilijkheden heen, en dan kan hij zijn werk doen. Amen.